NPO Radio 1. NTR. Goedenavond en welkom. Onze gast is schrijver, cabaretier en performer met Surinaamse roots van moederskant. En eindelijk dan ligt zijn lang verwachte en zeer persoonlijke nieuwe roman in een boekhandel bij u in de buurt. Onder de Paramariboom. Een geestige en soms wrange zoektocht naar identiteit. En een pleidooi voor de open en vooral twijfelende blik. Hier is Johan Frets.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouwer.
Johan. Johan, hallo. Herinner jij nog het moment waarop je die Paramariboom voor het eerst uitsprak?
Niet letterlijk, alleen ik weet wel dat het de fantasie was van mij als kind. Waar ik dus toen ik 3, 4 was altijd zei... Mama komt uit de Paramariboom en daar groeien zwarte mensen aan... zoals mama en Ruud Gullit. Dat is een boom aan de andere kant van de zee en daar groeien mensen aan... zoals mama en Ruud Gullit.
En hoe oud was je toen, zei je?
Ik denk 3, 4.
Oh ja, zo jong?
Ja, misschien 5. Ja, ik heb nooit een idee wat dan precies de leeftijd is in het verleden. Ik weet alleen dat ik klein was. Zo klein, in ieder geval nog om dat soort fantasieën te hebben. Dat je denkt dat je moeder aan een boom is gegroeid.
Want dat beeld had je ook echt. Je zag het voor je, zo'n boom.
Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag waar herinneringen... Zich dusdanig versmelten met wat je er achteraf van maakt. Maar ik denk dat dat wel ongeveer het beeld moet zijn geweest.
En zag je jezelf dan ook aan die boom hangen?
Nee. Ik zag mezelf meer aan de Nederlandse wilg.
Zo'n knotwilg.
Ja, precies. Zo'n mooie treurwilg.
Ja, ja. Nee. Oh, eerder een treurwilg dan een knotwilg.
Ja. Ja, dat is niet een tropische boom in ieder geval. Een vrij calvinistische... Nee, gewoon een Nederlandse...
Een stevige, dordse boom.
Oerknoert.
En hoe reageerden je ouders op dit beeld? Want het is natuurlijk een prachtig beeld. Zo'n boom waar je moeder en Ruud Gullit aan hingen, groeiden.
Groeide,
ja. Hoe gingen ze om met het creatieve brein van hun zoon? Of?
Ik denk dat, goddank had je toen nog niet Facebook. En tegenwoordig waar ouders alle originele uitspraken van hun kinderen delen. Dus ik denk dat ze het gewoon met een grote glimlach... tot zich namen. En ik denk dat het uiteindelijk ook dat soort fantasie is... wat we natuurlijk gaandeweg enigszins kwijtraken in ons leven. Maar waar we graag toch weer... wat we proberen terug op te raken.
Ja, maar de gedachte bestond toen niet. We hebben hier iets bijzonders in huis. Deze Johan...
Nou, ik denk dat elke ouder denkt dat zijn kind heel
zeker
bijzonder is.
Zeker als ze er maar één hebben.
Ja, precies. Dan moet je wel. Ja. Dan is de wens de vader van de gedachte, denk ik.
Dan moet het wel een heel bijzonder kind zijn. Maar goed, jij noemt wel als eerste... Godzijdank hadden we toen geen Facebook. Het waren blijkbaar wel ouders die het leuk vonden om dit waar te nemen.
Dat, ja, wel. Ik denk dat, maar het fijne vond ik vooral van mijn ouders... is dat ze me eigenlijk al vrij vroeg wel heel serieus als gelijkwaardige behandelden. Het zit ook een scène in de roman waar ik vertel over dat mijn vader altijd heel erg... Dat ik altijd heel boos keek naar mensen die ga-ga-ga-ga-ga geluidjes boven de wieg maakten. Ik heb hele grote wenkbrauwen, die had ik toen ook al. En dan zei mijn vader altijd, je moet gewoon normaal tegen hem praten. Tegen het bezoek.
Ja.
Gewoon normaal tegen hem doen.
Ja, dat blijkt trouwens ook heel erg uit het boek. Want ik zoom niet voor niks zo in op je ouders.
Nee, ze spelen een hele grote rol
in deze roman. En je schetst een prachtig drietal eigenlijk. Het gaat over jullie drieën. En je bedankt ze ook op het einde. En je zegt dan... Je noemt ze tweeling... Een dankwoord, wat zei ik nou?
Ja, nee. Oh, nee, ik wist of je nog in de roman zelf bedoelde of echt in het dankwoord.
Ja, in het dankwoord.
Ja,
bedank je ze ook heel hartelijk en daar noem je ze mijn tweeling.
Ziel. Nou, mijn moeder zegt...
Maar dan met een vraagtekentje erachter.
Ja, zo. Mijn moeder is nogal, heeft nogal... mijn vader zegt af en toe een spirituele... hoe zeg je dat? Klap van de molen gehad. Maar,
je moeder alleen of je vader ook?
Nou, mijn vader is een nuchtere hagenees en heeft wel... ook een hele spirituele kant, maar niet zo krachtig en fantasierijk als mijn moeder. En in de roman zegt mijn moeder op een gegeven moment dat ze zich de reïncarnatie voorstelt. En dan zegt ze dat ze in een volgend leven terugkomt met mijn vader als tweelingbroertjes. En dat aan Jan verteld heeft. En mijn vader daarop gezegd heeft, oh nee, niet nog een leven samen.
Maar, ze hebben ook humor trouwens.
Ja, ze hebben erg veel humor.
Zitten geweldige scènes in waar ik heel erg om moest lachen.
Oh, gelukkig.
En me afvroeg van, is dit nou hoe die mensen echt met elkaar praten? Of heb jij er zoiets sprankelends van gemaakt?
Nou, ik denk dat dat geldt eigenlijk voor de hele roman. Het is absoluut gestoeld in de realiteit. Maar de verbeelding staat altijd voorop. Dus de verbeelding dwingt wel af waar het verhaal en werkelijkheid en fictie zich met elkaar vermengen. Maar het is wel, ik denk dat als je ze zou zien, dat je dan niet zou denken, oh, dit zijn hele andere mensen.
Nee, want ik zag inderdaad een promofilmpje voor het boek. Waarin over de reis. En je moeder, nou ja, het klopte precies met wat ik had gelezen. Want ik had het boek gelezen en ik zag ze en ik dacht, ja, het is precies hoe ze zijn. Want ook daarin, je moeder vertrekt dan naar Suriname daar zitten bijna letterlijke scènes ook in. Klopt. Zoals jij ze beschrijft.
Ja, dat is
Dat je vader blij is dat ze gewoon even weg is.
Ja, maar uiteindelijk er eigenlijk ook gewoon niet kan missen. Dus dat zijn de grote tegenstellingen. En wat ik er mooi vind aan de manier waarop ze met elkaar praten, is dat het natuurlijk in het klein eigenlijk ook af en toe Nederland is. Het zijn voor mij is heel vanzelfsprekend om over die thema's die tegenwoordig echt een soort mijnenveld zijn, waar je niks meer mag zeggen of juist alles moet zeggen. Bij mij thuis was dat gewoon heel vanzelfsprekend dat die twee werelden elkaar bestookten met heel straight en hard alles kunnen zeggen. En daardoor, door de humor daarmee, door de straightheid,
en lekkere harde humor.
Ja, was er ruimte ook om vervolgens de liefde en de zachtheid te vinden. Dat is ook mijn overtuiging in het leven, dat je niet zonder die humor of zonder de adem om dat te kunnen zeggen, ook niet bij de zachtheid kunt komen.
Ja, is het wel mooi dat je dit zegt, want daar eindigden we ongeveer de vorige keer toen je hier te gast was in Kunststof. In 2015 was dat. En toen schreef je op de tegel, wees week en sterk.
Oh ja, dat is grappig. Ja, als ik dat dan nu hoor, maar zo gaat het waarschijnlijk elke levensfase voelt weer. Dat vind ik dan nu weer. Ja, het is ook wel weer ontroerend of zo. Je kijkt altijd weer naar jezelf een paar jaar eerder en dan denk je, oh ja, waar stond ik toen? Welke zoektocht was ik toen aan het maken? En dan denk ik, dat was toen denk ik wel een beetje de zoektocht van hoe kun je kwetsbaar zijn en toch sterk zijn. Daar hadden we het volgens mij toen veel over. Alleen denk ik dat ik toen minder dan nu bij machten was om woorden te geven aan zachte waarden. Dus dan blijf je misschien ook een beetje steken in een bepaalde platitudes of wolligheid. Mm-hmm. Terwijl Suriname is voor mij, want ik weet het nog, ik ben een week na dat gesprek voor het eerst naar Suriname geweest.
Oh, was het daarna dat je ging?
En dat heeft voor mij een hele wereld geopend en ook heel veel begin geweest van heel veel ruis en afpellen van eigenlijk.
En dat is nou precies waar we het over gaan hebben, want dat is de basis van de roman die je schreef, Onder de Paramariboom. De tegel ligt daar. Ik ben benieuwd wat er dan nu op komt te staan in deze nieuwe levensfase.
Ik zal het je aan het einde vertellen.
Ja, oké. En luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek, heel graag zelfs via Twitter, hashtag Radio Kunststof, of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. En u weet het, u kunt ons ook beluisteren via de podcast. Johan Frets is nu inmiddels 32 jaar. Ja. Hij is schrijver, cabaretier, performer. Geboren in Dordrecht, opgegroeid in Almere. En wat kunnen we er verder over zeggen? Net bleek al een Nederlandse vader, Surinaamse moeder. Enig kind. De toneelschool uiteindelijk gedaan. Nadat je 25 kilo was afgevallen, herinner ik me nog. En 5 jaar geleden was het, 5,5 jaar geleden nu, was het enorm rumoerig rondom jou. Want jij zou onze nieuwe minister-president worden in 2025. Je zat bij Jinek, Jinek was er toen nog niet. Pauw en Witteman, Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door. Je deed mee aan het meningencircus en iedereen kende jou.
Klopt.
Nog steeds eigenlijk? Word je daar nog vaak aan?
Nee. Nou, we hebben het toen volgens mij ook al wel enigszins over gehad. Wat ik natuurlijk toen merkte was, ik had eigenlijk voor mijn gevoel een heel geinig gedachte-experiment gemaakt. Een boek en een theatrale speech. En dat deed ik voor kleine zaaltjes. En dat ik dacht, nou, nu heb ik dat gemaakt, leuk. En dat werd opeens, via tv, werd dat even heel groot. Alleen binnen de kortste keren was daar natuurlijk alle zelfspot en humor en theatraliteit ook uit. Waardoor het gewoon was, oh, jij denkt zeker dat je minister-president kan worden. En ik eerlijk gezegd ook in een totale verkramp schoot en mezelf nogal overschreeuwde. Mm-hmm. Dus toen ik dat bemerkte, heb ik de koers verlegd. En heb ik gewoon gezegd, ik word hier zo doodongelukkig van. Ik ga gewoon terug de luwte in, want ik wil gewoon mooie verhalen maken. Mm-hmm. Dat is wat ik altijd wilde. Niet bekend worden omdat ik zo hard mijn mening roep, toeter. En,
je hebt het roer omgegooid.
Ja, en ik ben dus ook in die luwte gegaan. En ik denk dus dat je dan merk nu gelukkig. Ja, mensen, jij noemt het nu, maar ik denk dat ook heel veel mensen dat gelukkig ook. Dat is alweer verleden tijd.
Ja, want 5,5 jaar geleden.
Ja, en het is een eeuwigheid.
Er zijn alweer een paar levens voorbij, toch?
Precies.
Johan. Ja. We spreken namelijk over de roman. Want dat is wat je hebt gedaan, vooral in de afgelopen jaren. Je hebt je aan dit boek gewijd. Eigenlijk zou het een jaar eerder al uitkomen.
Het is op Surinaamse tijd uitgekomen, zeggen wij dan.
Je hebt je helemaal aangepast,
precies,
onmiddellijk.
Ik ben omgekeerd geïntegreerd.
En we zouden kunnen zeggen dat het een autobiografische roman is, onder de Paramariboom. Maar het is een roman. Het laat zich lezen als een roman. Een zeer indrukwekkende zelfs. Maar dan wel met zeer herkenbare autobiografische elementen erin. Want je hebt zelfs de vader en de moeder de namen van je eigen ouders gegeven.
Klopt.
Wat deed je besluiten om dat te doen?
Nou, ik heb Johannes ervan gemaakt. Johannes Frets.
Jouw eigen naam?
Iets kleins, maar zoals je ook in Giphart vroeg, had je Gip bijvoorbeeld. Het geeft net een tilt het een klein beetje op, mm-hmm, waardoor je ook het vernis hebt, waardoor je ook in de verbeelding kunt verdwijnen voor mij. En de ouders wilde ik absoluut dezelfde naam houden, ook omdat, probeer maar eens een equivalent te vinden van Virginia Brown. Weet je wel? En daartegenover Jan Frets is natuurlijk ook Virginia Brown en Jan Frets, dat zegt ook zoveel.
Ja.
En heel veel andere mensen hebben ook trouwens nog wel echt andere namen gekregen.
Of je vriendin bijvoorbeeld ook.
Die ik daar ook helemaal niet heb ontmoet bijvoorbeeld. Dus zo zie je dat uiteindelijk, zeg ik dus, het past eigenlijk wel bij de Surinaamse verhalencultuur, waar je tories vertelt. En een tory is gewoon, je vertelt wat ik nou toch meemaakte. Maar vervolgens vermengt het zich met je eigen fantasie. En dat is, zo zie ik het boek eigenlijk ook. Het is een tory.
Ja, een verhaal.
Ja,
dat je iets mooier hebt gemaakt.
Ja, en tegelijkertijd niet mooier hebt gemaakt in de zin van, want ik heb mijn ouders wel vaker opgevoerd als leuke, mm-hmm, types, schablonische types. Ah, die Haagse vader en die Surinaamse moeder. Maar nu ga ik ook wel echt de diepte in. Nu is, mm-hmm, het is niet mooier gemaakt in de zin dat ik de werkelijkheid mooier heb gemaakt.
Nee, want je hebt juist een heel helder portret van ze gemaakt.
Ja.
Wat deed je besluiten om dat te doen?
Allereerst, dus die week nadat wij elkaar spraken en ik op het vliegtuig stapte op uitnodiging naar Paramaribo om een optreden daar te geven.
Dat was het. Je werd uitgenodigd om daar wat te doen.
Klopt.
En je had toen als backpacker heel het zuiden van Amerika, Zuid-Amerika, gewoon het continent had je bezocht.
Ja.
Maar je was de hele tijd zo'n beetje om Suriname.
Ja.
Heen, ja, wat is dat voor raar?
Ik schrijf daarover in de roman inderdaad van het is bijna beledigend als je erover nadenkt dat ik naar Uruguay, Brazilië, Argentinië, Colombia, noem het maar op, Peru, overal ben geweest.
Om je moeders land heen.
Ja, ik heb het gewoon van mij afgeduwd. En zelfs toen ik daar naartoe ging, dacht ik nog, ach leuk, ik word uitgenodigd om naar het land van mijn moeder te gaan, niet mijn moederland. Snap je? Dus ik kwam daar aan en ik weet het nog precies, ik beschrijf het ook, maar ik sta bij die trap, er staat een zwarte piloot. Ik denk, allereerst, ik heb volgens mij nog nooit in mijn leven een zwarte piloot gezien. En hij zegt, welkom thuis, jongen. En ik loop die trap af en die hitte. Het is onbeschrijfelijk, of tenminste, ik hoop dat het wel beschrijfelijk is geworden uiteindelijk. Maar het overweldigende gevoel van, ik ken deze wereld al. Ik heb hem blijkbaar altijd bij me gedragen. Ik ken hem van mijn familie, van mijn moeder, maar ik heb hem zorgvuldig, gedecideerd, altijd buiten mezelf geplaatst. En daar begon de zoektocht eigenlijk. En
dus je was het niet op voorhand van plan dat dat de basis zou zijn, die reis naar Suriname,
nee,
voor je roman?
Nee, sterker nog, ik kwam terug, toen dacht ik, was het zo overweldigend geweest die week. Toen dacht ik, ik ga er een kort verhaal over schrijven. Ik was met een andere roman bezig, maar het drong zich eigenlijk steeds meer aan me op dat dit eigenlijk de kern was, überhaupt, van waar, Wat moest gebeuren, zowel als mens als als maker.
Mm-hmm.
We kwamen uit die periode van overschreeuwing, waarin ik eigenlijk merkte dat mijn fundament niet stevig was. Ik zocht de luwte op. En logisch is het dan dat je in die luwte tegenkomt. Ik ben altijd weggerend van waar ik vandaan kom. Ik heb een half deel van mezelf weggeduwd. Nu is het tijd om dat onder ogen te komen. En dan kom je dus uit ook niet zozeer alleen bij roots, maar ook bij het verleden, wat niet al te florissant was, zoals je gelezen hebt. Maar wat uiteindelijk is, denk ik ook dat het verhaal...
Met je ouders was namelijk nogal wat aan de hand, ja, wat, je ook, ja, wat je ook beschrijft. Maar nog even terug naar het beeld, want ik vond het zo ontroerend. Die zwarte piloot, waarvan jij dus vaststelt dat het de eerste zwarte piloot is die je hebt gezien. Ja. Die dan zegt, welkom thuis, jongen. Wat gebeurde er met je toen hij dat zei?
Ja, dat is dat. Het gevoel is natuurlijk vervreemdend. Het is vervreemdend, want je wilt eigenlijk zeggen, ja, maar dit is mijn thuis. Maar tegelijkertijd voel je meteen dat hij gelijk heeft. Dus dat is ook gek.
Mm-hmm.
En niet omdat, wat je vaak hoort in deze tijd, ik me hier nooit thuis heb gevoeld in Nederland. Ik voel me ontzettend thuis. Ik voel me nooit als tweederangs burger behandeld. Maar er komt opeens een wereld bij. Het is dus niet uit een soort onprettig of onbehagelijk gevoel in het eigen thuisland. Of een gevoel van, ik hoor er niet bij. Nee, het is, ik hoor hier blijkbaar ook bij. Dat is gek.
Ja. Want dat moet met nadruk gesteld. Dat is ook helemaal het uitgangspunt van het boek.
Ja.
Dat jij jezelf nooit als Surinamer hebt ervaren.
Nee.
Ze zeiden hooguit dat je op Giovanni van Bronckhorst leek.
Precies.
Maar daar bleef het dan ook bij.
Ja.
Niemand zag aan jou wat jouw achtergrond was.
Nee.
Maar ze vroegen wel vaak, waar kom jij eigenlijk vandaan?
Waar kom je echt vandaan?
Maar ja, waar ik denk kom dat je dat echt vandaan?
Een vraag is die iedereen herkent die niet wit is, of die een ander bloed heeft. Als het Spaans, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, dat je de vraag krijgt, waar kom je vandaan? En die kleine Johannes zegt dan, Dordrecht, juf. Of niet, in de voorstelling is het juf, maar hier zit het Dordrecht. En dan zegt, maar waar kom je echt vandaan? Dat hij echt denkt van, hé, ja, waar kom ik nou toch vandaan? Ja, toch echt uit Dordrecht. Maar
vond je het irritant of vond je het wel interessant?
Eerlijk gezegd, ik vind die vraag eigenlijk, ik vind hem nooit irritant, omdat ik hem ook heel goed kan voorstellen. Omdat ik mezelf, je kan me voorstellen dat ik vraag tegenwoordig, ik vraag wel eens aan iemand, mag ik je vragen wat je oorsprong is, wat je afkomst is, wat voor bloed je hebt? Want het is toch ook leuk.
Dat is heel voorzichtig, hè? Als
ja,
je het zo stelt.
Ja, precies. Het is mijn, dat zei ik ook. Ik kom niet uit een boom, ik kom uit een mijnenveld. Dat is de tijd ook een beetje misschien. Maar tegelijkertijd, de vraag waar kom je echt vandaan, is misschien is de vraag meer waar kom je ook vandaan?
He,
want ik kom natuurlijk ook uit Den Haag. Maar goed, iemand die volbloed Suriname zijn ouders heeft, maar hier geboren en getogen is natuurlijk in de eerste plaats een Nederlander, maar heeft absoluut Surinaams bloed. En ik snap heel goed dat je dat fascinerend vindt om te weten wat iemands oorsprong is.
Ja.
Het is misschien alleen, ik denk dat wat mensen er, die het heel veel meemaken, dat heb ik denk ik minder, er misschien pijnlijk aan vinden, is dat het altijd de tweede vraag is. Zo, ja. Waar kom je vandaan? Graag ja, maar waar kom je eigenlijk echt vandaan? Dat kan me voorstellen dat irritant is, maar dat heb ik eigenlijk nooit.
Nee. Het is geen boek over etniciteit, wat je nu zou kunnen vermoeden na wat je er nu over zegt, maar meer over identiteit.
Absoluut.
Terwijl je ook zou kunnen zeggen in hoeverre, of je af zou kunnen vragen, in hoeverre je identiteit wordt bepaald door je etniciteit.
Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik in de premisse voor mij is het uiteindelijk zo dat je moet je verzoenen met waar je vandaan komt. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt evengoed voor jou of voor mijn vader, die dus een Duitse Hagenees is die geen Duitser wil zijn. Of ik spreek na de voorstelling nu mensen die uit Brabant naar Limburg zijn gegaan. Het is, je hebt je te verzoenen met
want
datgene
even
waar je vandaan komt.
Tegelijkertijd is er ook nog een voorstelling, hè?
Ja,
binnenkort in première
maken.
Gaat. Nou ja, de zachtmoedige radicaal gaat hij heet.
Maar het is dus uiteindelijk kom je gewoon uit de buik van je moeder. Weet je wel? Dus het is niet het welke. Mijn grootvader schrijft ook in een gedicht wat erin voorkomt. Narastori confriferi. Het geklets over het ras is eentonig geworden. In de jaren 30 al. Dus moet je nagaan, toen was het al eentonig geworden. Maar ik bedoel, uiteindelijk is dat ook zo. Identiteit is gewoon tijd en plus afstand. Ik bedoel, een van de sleutelscènes is ook dat mijn moeder zingt voor mij op een gegeven moment in de tuin, in haar ouderlijk huis, zingt zij Bonnie St. Clair. Bonnie, kom je buiten spelen voor
mij?
Ik was
heel blij om dat liedje weer even te kunnen horen.
Ja, vond je het is een van jouw lievelingsliedjes?
Ja, nou ja, dat is
dat
wel weer.
Dat is wel heel groot gezegd.
Nou ja, maar ik vind het een geweldig liedje.
Ik had nooit verwacht ontroerd te zijn, dat een van de ontroerendste momenten in mijn leven zou zijn het horen van een liedje van Bonnie St. Clair. Maar dat bleek het dus wel te zijn, want mijn moeder zong dat voor mij en zei zoiets als Wat ik vroeger dacht dat mijn toekomst zou zijn, die leef ik nu. Dit is mijn toekomst. En ze zei toen aan het einde van het zingen van dat liedje, zei ze, ik kan het wel herhalen. Of nee, dat was het. Mm-hmm. Ik kan het wel nog een keer zingen, maar het blijft hetzelfde liedje. Oh. En daarmee zei ze voor mij, ik kan dit leven nog wel een keer leven, maar het blijft hetzelfde leven. Wij hebben allebei tijd en afstand afgelegd om hier nu te staan. Dat is uiteindelijk de optelsom die identiteit maakt. Niet ras, kleur, afkomst. Het is oorsprong. Hm. En dat denk ik dat we dat allemaal hebben.
Ja. Het duurde alleen even voordat jij erachter kwam.
Ja.
Om er alleen al achter te komen hoe belangrijk dat land voor jou zou zijn. Suriname, waar je dus terecht kwam. Misschien moet je even een scène voorlezen uit het boek. Want zoals ik al zei, belangrijke personages in het boek zijn je ouders.
Ja.
En dat zijn bijzondere mensen.
Zeker weten.
Meer dan dat. En er is nogal wat voorgevallen in hun leven en daarmee ook in jouw leven. Waar gaan we beginnen? Misschien moet je het wel even introduceren.
Inleiden. Nou, ik vertel veel over hen, over de gesprekken die ze hebben. En dit is eigenlijk aan het begin is het nog vrij licht van toon. Johannes is net vroeg wakker geworden in Paramaribo. En hij verbaast zich daarover, want hij is normaal absoluut geen ochtendmens.
Net als zijn moeder.
Net als zijn moeder. En hij zegt, het past natuurlijk bij een soort karikatuur van Surinamers dat ze lang en veel slapen. Maar zijn moeder heeft hem uitgelegd dat het gewoon een familiekwaal is. Dat ze de Browns hun ogen gewoon erfelijk dicht houden. En dan komt het volgende. Ik houd mijn ogen erfelijk dicht. Mijn moeder heeft me geleerd om dit als argument in de strijd te werpen tegen zeurende kortslapers. En dat doet ze zelf dan ook dagelijks wanneer mijn vader haar rond het middaguur uit bed probeert te krijgen. Virginia, roept hij. Denk je dat het nog gaat lukken voor het 8-uur journaal? Jan, zegt ze dan, vrij fel voor iemand die nog in een half comateuze staat verkeert. Het is genetisch. Dat begrijp jij niet. Genetisch? Omdat je Duits bent. Ik ben niet Duits. Mijn vader is wel Duits. Dat wil zeggen, zijn ouders kwamen uit Duitsland. Maar volgens mijn vader kwam zijn moeder uit de Elzas en is dat van oorsprong Frans grondgebied. En kwam zijn vader, als je maar lang genoeg terugzoekt in de stamboom, uit Canada of uit Friesland. Dus is hij zelf eigenlijk een Franse Canadees, een Canadese Fries of een Friese Fransoos. Alles best, zolang hij maar geen Duitser hoeft te zijn. Jij slaapt kort, zegt mijn moeder tegen hem, omdat je je schuldig voelt over je geschiedenis, Jan. En terecht. Maar mijn geschiedenis is anders. Ik slaap uit namens mijn voorouders. Ik ben aan het uitrusten van de slavernij, Jan. Dus laat me met rust.
Ja, hilarische openingscène. Ja. Ja.
Dank je.
En er is dus inderdaad veel humor tussen deze twee mensen. En ook harde humor. Maar de omstandigheden zijn hier nog heel grappig. En die zijn behoorlijk heftig.
Ja.
Kort gezegd, je vader drinkt veel.
Ja.
En je moeder heeft af en toe een psychose?
Ja, had heeft een psychotische af en toe een periode waar ze psychotisch is en heeft een depressie na de geboorte. Dus is het vooral dat loopt steeds meer uit de hand tot de hoofdstukken waar ze inderdaad echt mentaal van het pad afraakt. En dus de vader ook meer begint te drinken. En de kleine Johannes ook op zijn 6e, 7e al het gevoel heeft, ik moet mijn eigen hoofd boven water zien te houden. En ik ben niet waar ik vandaan kom. Dus dan weer eigenlijk niet kleur of ras, maar ik ben niet deze twee mensen. Ik ben mijn eigen mens.
En dat is misschien ook wel de reden waarom je Suriname heel erg naar de achtergrond hebt gedrukt. Omdat je moeder misschien wel de meest verwarrende factor was in jouw leven als jonge jongen.
Klopt. Er was al zoveel ongewoon. Er was al zoveel ongewoon, dus dan op zijn minst gewoon Johannes te zijn. De Hollandse Johannes, net als de anderen. Dat was wel het minste wat hielp om natuurlijk gewoon te kunnen zijn. Terwijl er zoveel ongewoon was.
Want hoe hield jij als kleine Johannes, ik geloof dat je 1 jaar of 7 was, toen je moeder echt behoorlijk de weg kwijtraakte en ook een paar keer wegliep. En dan, je beschrijft een scène dat ze weer thuisgebracht wordt door de politie en hoe jij je aan haar vastklampt. Een heel schrijnende, verdrietige scène. Maar hoe hield jij het hoofd boven water? Heb je daar achteraf een verklaring voor? Zeker nu je daar zo ingewenteld hebt door te beschrijven.
Ik denk dat een bepaalde mate van volwassenheid kan je natuurlijk niet echt noemen, want daarvoor is het eigenlijk te vroeg op je 7e. Maar wel iets wat daarop lijkt. Het fijnste van volwassenheid misschien. Het fijnste van, ik ben gewoon, hè, je kan gewoon met jou stel, ik was nu 7 geweest, had ik ook al op vrij serieuze toon nu met je gecommuniceerd. Zo van, ach, deze twee rare mensen, ik ben niet zoals zij, hoor. Met mij kun je prima onderhandelen. Ik praat keurig de taal. Ik ben beleefd, beschaafd. Dus, en misschien zelfs is dat...
Want je ging onderhandelen met de politieagenten. Ja. Je moeder thuis, echt, dat is echt.
Ja, ook daarbij geldt... waar de verbeelding en de fictie en de werkelijkheid in elkaar grijpen...
Ik ga ook niet bij alles vragen, was het echt, maar omdat je dit nu zo noemt.
Nou ja, ik laat het nu de Johannes tegen de agent zeggen. En ik weet niet of ik het nou letterlijk tegen die agent heb gezegd... maar ik weet wel dat ik me zo heb opgesteld ten aanzien van de buitenwacht. Mm-hmm. Zo van... hij is nu niet aanspreekbaar. Zij is nu een beetje gek. Maar ik los het wel even op. Ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, maar
het slaat wel ergens op. Want daarom bleef je rechtop staan.
Ja. En maar ik denk dat in meer of mindere mate geldt... In mij gold het denk ik nog wat sterker. Dat je als jong mens... In principe, je gaat die navelstreng wordt doorgeknipt. Je kruipt uit de buik. Je leert lopen. En als je echt kunt lopen... ren je in zekere zin weg van waar je vandaan komt. Je wilt je eigen mens, je eigen man, je eigen vrouw worden. Tot je op een gegeven moment weer op een leeftijd komt... denk ik dat je beseft dat je nu eenmaal... niet echt kunt wegrennen van waar je vandaan komt. Je bent ook een optelsom daarvan. Ja. Met een versmelting daarvan.
Ja, en in dit geval een versmelting, een optelsom van twee zeer uiteenlopende, bruisende, vreemde mensen.
Ja. Ja. Ja, die dus uiteindelijk ook heel liefdevol zijn, maar ook absoluut hun menselijk onvermogen wel dat kind schade mee berokkenen.
Ja, natuurlijk. Ja. Je bent, zeg ik in heel lelijk Nederlands, all the way gegaan. Meedogenloos ben je ook geweest en heel eerlijk. Ja. Hoeveel moeite kostte dat?
Nou, grappig dat je dat vraagt, want ik om het te schrijven eigenlijk niet. Want dan zit je dan ben je het aan het maken. Dus dan... ik denk dat het ook hielp dat ik, voordat ik hieraan begon... voordat ik naar Suriname kwam, ook al wel in dat proces bezig was... om dat aan te gaan zelf als mm-hmm. mens. Dus ik had het zelf wel... Ik was eigenlijk nooit echt boos geweest op mijn ouders... totdat ik ongeveer 29 was. Toen ben ik een tijd heel boos geweest. Toen hebben we het ook uitgepraat.
Uitgepraat of uitgemaakt? Ik bedoel, ben je ook een tijd dat je ze niet meer wilde zien?
Ja, of dat ik me heel erg tegen ze afzette. Eigenlijk dat ik opeens besefte van... ik ben nooit boos geweest. Ik heb het altijd vergoeilijk. Ze waren ook heel lief. Dus ze konden er niks aan doen. Totdat je op een gegeven moment dan denkt van ja... Je komt ook op een leeftijd dat je zelf misschien wel kinderen op de wereld wilt zetten. En een van de grootste dingen die ik daarbij wil... is dat ik mijn kind een veilig thuis kan geven. Mm-hmm. Dat vind ik mijn plicht eigenlijk, voor ik een kind op de wereld zet. Dus toen kwam er een tijd dat ik daar heel boos over werd. En dat had ik gelukkig wel al met ze... besproken en een tijd even moeilijk geweest... maar weer tot elkaar gekomen. En eigenlijk met mijn moeder met name is de verzoening... dus in Suriname heeft plaatsgevonden. Dus
onder die Paramaribo.
Precies, ja. Door haar in haar wereld te zien bloeien... en iets te begrijpen van de ontsporing... die in Holland heeft plaatsgevonden.
Want daar gebeurde echt iets. Ja. En dat beschrijf je in het boek. We gaan even luisteren naar het nieuws van 8 uur. Ja. Gelezen door Christian Bonenbakker. En na het nieuws komen we terug met de Johan Frets van 5 jaar geleden. Gaan we nog even luisteren hoe je... toen klonk, 5,5 jaar geleden. En hoe je nu luistert naar die Johan Frits van toen.
Oké.
NPO.
Kunststof. U luistert naar Kunststof en vandaag is Johan Frets te gast. En we spreken over zijn roman, Onder de Paramariboom geheten. Als de volwassenen naar me keken, vroegen ze... maar waar kom je echt vandaan? Nou, daar hadden we het net over in het eerste half uur van ons gesprek. We hadden het over je Surinaamse roots via je moeder. En je bent voor het eerst met je moeder uiteindelijk samen ook naar Suriname gegaan.
Ja,
eerst ben je alleen gegaan op uitnodiging. En uiteindelijk ook nog samen met... Met haar.
En in het boek is het één reis geworden. 7 dagen. Wat die jongen daar is.
Hoe was het om samen met je moeder daarheen te gaan?
ja, heel overweldigend en ook fantastisch. Gewoon één groot feest. En ook, maar ook wel natuurlijk de clash, de verzoening die er nog wel moest plaatsvinden. Die zich nog, dus af en toe zaten er nog wel wat littekens van het verleden. En door elkaar daar te...
Maar opnieuw... wacht, de verzoening die moest plaatsvinden. Dat nou, klinkt dat... niet als iets wat heel organisch en soepel...
Nou, achteraf bekeken moest die blijkbaar plaatsvinden. Ja. Ik heb niet, ben niet naartoe gegaan van nu ga ik me eens even lekker verzoenen. Met mijn moeder, dat lijkt me een heel geforceerde... Ja. Maar ik dacht gewoon, nu ben ik verliefd geworden op je land... en nu wil ik het graag, zoals we altijd hadden afgesproken... dat ze het me zou laten zien. En grappig genoeg, zoals het met veel dingen is, kun je ze wel... Je kunt ze je wel indenken, maar je kunt ze je nooit echt wezenlijk voor voelen. Het is altijd nog veel machtiger en anders dan je voorstellingsvermogen kan produceren.
Bovendien was het natuurlijk eigenlijk ook wel iets heel groots. Want wat ik heb begrepen is, zij nooit meer op haar 19e vertrokken uit Suriname. Ja. En nooit meer terug geweest.
Ja, in het, ook daarbij geldt dus in het boek heb ik dat ervan gemaakt. Ja. In het echt is zij, was zij 10 jaar eerder nog een keer ook zelf een week terug geweest. Dus dat maakte de sprong natuurlijk in de roman net iets. Voor haar is er dan echt een halve eeuw verstreken. Maar blijft alsnog...
Laat het een mooie tory zijn.
Precies, in de tory is het 42 jaar.
Ja, en ging ze dus met haar zoon daarheen. Ja. Ik kondigde net aan dat we even gaan luisteren naar de Johan Frets van 5,5 jaar geleden. En je zei, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Nou, zo zei je het niet, want je bent veel te aardig om het zo te zeggen. Maar we gaan het toch even doen. Maar dan wil ik daarna horen waarom je eigenlijk gewoon helemaal dat niet meer wil.
Nee.
Zullen we dat zo doen in die volgorde?
Dat is goed.
Oké, Johan Frets, 5,5 jaar geleden bij Pauw en Witteman.
Ik ben Johannes Daniel Christoforus Frets. Zoon van Jan Frets, een blanke Hagenees uit de Druivenstraat... en Virginia Brown uit Paramaribo. Ik ben opgegroeid in Almere en dat is voor niemand leuk... Maar in die op het oog fantasieloze polder heb ik wel geleerd om mijn eigen verbeeldingskracht te gebruiken. Op die plek waar nog zo weinig was, leerde ik iets waar ik nog vaak naar teruggrijp, als ik het even niet meer weet. Laat je nooit afleiden door de ruis van de veelheid der dingen, van je haast, van je honger naar bevestiging van de mensen die er zogezegd toe doen. En blijf in zekere zin altijd op die uitgestrekte velden staan. Beeld je in wat je uit die leegte allemaal zou kunnen opbouwen. Het heeft mij het rotsvaste geloof gegeven dat de plek van de onbegrensde mogelijkheden niet het land is van de Stars and Stripes, hier duizenden kilometers vandaan. Nee, die plek is hier. Dat is Nederland. En ik weet dat het niet altijd makkelijk is om daarin te blijven geloven. De mens is grillig en er komt telkens maar weer iemand anders die zegt dat alles anders wordt. Beter, mooier. Mooier dan het was of mooier nog dan het ooit is geweest. Op de schaal van eeuwigheid zijn wij slechts een pennenstreek. Maar waar ik heilig in geloof is dat wij samen heus in staat en juist nu gebaat zijn bij het zoeken naar de weg van droom tot daad. En dat daar wetten tussen staan en praktische bezwaren, ja, dat weten we nu wel. Maar we moeten blijven hopen. Ja, we moeten blijven dromen. Zolang we zullen ademen, de ogen wijd open. En omdat ik me weiger neer te leggen bij de teleurstellingen van vorige generaties. En omdat ik weiger te accepteren dat onze beste dagen al achter ons liggen. Daarom kondig ik hierbij met de volle overtuiging aan. Dat ik me in 2025 verkiesbaar stel voor het minister-presidentschap van het Koninkrijk der Nederlanden.
Ja, ik kan er niks aan doen, Johan Frets. Maar ik vind het nog steeds een prachtige speech.
Dankjewel.
En ik keek het terug en ik zag ook echt ontroering bij zowel Pauw als Witteman. Hè?
Ja. Nou, maar ik denk ook als ik het hoor... mijn uitgever Oscar zegt altijd tegen mij...
Oscar van Gelder
van Lebowski. Ik ben er altijd heel hard over. En ik denk dat dat misschien ook wel mij eigen is. Maar filmmakers, dat je ergens naar kijkt. En dat je dan ook... Ik hoor bijvoorbeeld nu heel erg in bepaalde delen ook echt de platitudes. Van we moeten dromen, we moeten hopen. De teleurstellingen van vorige generaties. Denken van ja, dat snap ik wel. En dat vind ik ook wel ontroerend. Dat als je 26 bent, dan maak je ook dingen eigen van je helden. He, dus andere sprekers zoals Obama, die ik natuurlijk toen mijn politieke vuur had aangewakkerd. En die vertaal je dan naar jezelf. Maar je hebt misschien nog niet de rijkwijde om bij je eigen woorden te kunnen. Dus het begint eigenlijk best wel, als ik het nu hoor, denk ik, ach, ja, ik hoor die zenuwen van voor het eerst was ik op tv. 1,5 miljoen mensen, zo'n lampje wat
zo
gaat branden.
Spannend.
En daar staan. En vind ik het eigenlijk best wel ook kwetsbaar en eerlijk. En dan ook wat ik zeg over laat je nooit afleiden door je haast of je honger naar erkenning van mensen die er zogezegd toe doen. Dat is natuurlijk best wel wijs.
Een vooruitziende blik ook.
Ja, op alle ellende.
Je wist toen nog niet wat je allemaal op je afkreeg.
Ja, nee, maar precies. Dus, maar vervolgens, kijk, die schablonen die ik dan volgens oprak. En dan wat ik er tof aan blijf vinden, dat is een vorm die ik ook nog altijd hanteer, is de muziek en de speech die eigenlijk zich met muziek vermengt. Mm-hmm. Maar ik was er toevallig 6 jaar geleden.
Ja.
Of niet 6 jaar geleden, nee, een jaar geleden. Weer bij Pauw dan.
Ja.
Maar nu na die hele Luwte reis. Mm-hmm. En 5 jaar ook nee gezegd tegen, kom je praten over dit, kom je praten over dat. Nee, dat wil ik niet meer. En toen vroegen ze mij het jaar af te sluiten. Toen heb ik vorig jaar Knocking on Heaven's Door van Bob Dylan bewerkt.
Oh ja.
En had ik een feest gemaakt in de hemel, waar Johan Cruijff met Mohammed Ali en alle doden, die legendarische doden van 2016 eigenlijk. En als ik dat met elkaar vergelijk, dan is in de bron blijft natuurlijk hetzelfde. Want dus daarom zou het ook zonde zijn om mezelf helemaal af te vallen.
Ja, dat moet je ook niet doen.
Dat is dus jezelf ook een deel verloochenen. Maar zie ik wel dat ik uit de schablonen meer ben gestapt en meer naar mijn eigen taal ben gekomen. Die beeldender is, die persoonlijker is, die dichterbij blijft. En daardoor misschien wel meer vertelt dan het geroep. De grote woorden,
ja.
De gezwollenheid.
Je ziet de progressie van jezelf.
Ja, precies. Nee, maar het is altijd, ik bedoel, als je...
Maar dat is toch te gek. Ik bedoel, je ziet nu dat je gegroeid bent. En
ja, dat is ook zo.
Dat is alleen maar mooi om vast te stellen.
Nee,
maar ik snap wel dat jij niet de hele tijd herinnerd wil worden aan...
Nee, nou ja, goed.
Aan waar het mee begon en het geroeptoeter wat daarna. Wat daar eigenlijk uit...
Ja, maar goed, mijn overschreeuwing vooral van mezelf. En dat is misschien... Ergens is het ook... Ik ben er nu wel weer iets milder over, omdat ik denk, ja, ik was ook zo jong. Wat wist ik nou van de wereld?
Ja.
Het was gewoon ook de drang, daar ging het om.
Nou ja, en zie er maar eens mee om te gaan als iedereen zich op jou stort. En je een soort media-hype wordt, toch? Er is niemand die je daarin begeleidt van, nee. Johan, en dan gaan we het nu...
Nou, gelukkig dus wel heel veel lieve mensen, zoals mijn vriendin en mijn uitgever. En van die mensen die gewoon zeggen van... Want ik had toen echt het gevoel van, kom kun je ooit nog van af? Weet je, is het... Terwijl, ja, heel veel, bedoel, laten we eerlijk zijn, het is ook niet alsof 80% van Nederland dit heeft meegekregen. Misschien 10-15%. Dus mijn lieve mensen om me heen zeiden gewoon van, nou, ga gewoon weer doen wat je doet.
Ja, nou, en dat ben je dus gaan doen. En nu gaan we terug naar de roman, want het is wel heel mooi. En daarom wilde ik dit toch ook wel
horen.
Want,
snap ik nu ook wel.
Je gaat ook op zoek naar je opa. Je hebt een aantal teksten van hem gekregen. Hij was namelijk een dichter. Je noemde net al een zin. En je lijkt op hem.
Ja, dat heb ik ook ontdekt.
Beschrijf hem eens. Want je hebt hem nooit gekend.
Nou,
Miel heet hij.
Opa Miel, ja.
Miel.
André Emiel Gilbert Brown, maar hij werd Miel genoemd.
En dus, Brown is trouwens niet bruin op zijn Engels, hè?
Het is Brown met O-U-W.
Met O-U-W.
Ja, ja. En wat ik zo wonderlijk vind, past eigenlijk wel mooi bij wat we net hebben gehoord, dat zijn gedichten zijn enerzijds preken, bijna. Dus het is heel erg... op de zeepkist. En aan de andere kant zijn het hele prachtige kleine vertellingen over een koryaalman die pagaaiend, dus in zijn roeibootje over de Suriname rivier gaat. Het avondrood beschrijft, het tegentij. En eigenlijk zijn die vertellingen, die van de kleine dingen, de beeldende dingen, zijn zo groots en vertellen zoveel. En soms zijn de gezwollen woorden lijken bijna een bezwering. Snap je? Dus dat herken ik heel erg.
Ja, want dat is precies wat we jou net hoorden doen.
Ja, precies. Dus het verlangen naar verbroedering en zulke grote, grote woorden komt ook ergens voort uit een soort verlangen om zelf een plek te vinden in de wereld. Dus
het is, je beschrijft het trouwens heel mooi. Ik weet niet, ik heb hier pagina 84 staan en volgens mij is dat precies de beschrijving van je opa, herken je het?
Ik weet wat je bedoelt. Ik zit even te kijken wat...
Pagina 84 onderaan staat volgens mij.
Oh ja, hier. Ja.
Zie je het?
Wil je dat ik dat voorlees?
Ja, misschien is het een goed idee.
Misschien heb ik het dus zelf al goed gezien. Want hij is dan, ter inleiding, Johannes, is dan op bezoek bij oom Reginald Purperhart, die pindasoep voor hem maakt. En die heeft opa nog gekend en vertelt...
Reginald Purper.
Reginald Purperhart. Ja, zeker. Die Javanen moeten niet denken dat ik de enige, dat ze de enige zijn die pindasoep kunnen maken.
Precies,
zegt hij dan.
Die.
Maar en vertelt dan dus eigenlijk dit tegen Johannes. Van, ja, die politieke breedspraak van je opa, daar vond ik nooit zoveel aan. En dan denkt Johannes, oh mijn god, dat gaat eigenlijk ook over mij. Ja. En zegt hij, misschien heb ik dat dus zelf al goed gezien. Van opa's strijdlustige oproep tot eenheid gaat iets verbetens uit. De woorden zijn te gezwollen. Alsof hij de spoken die hem achtervolgden met bombardie wilde verjagen. Ik zie hem zitten, achter zijn schrijftafel. Een man in Suriname. Hij heeft 11 kinderen. Hij is gitzwart. Zwarter dan zijn vrouw. Hij wil erbij horen. Ergens bij horen. Daarom klimt hij via zijn pen op een zeepkist en roept hij maar. Wij horen bij elkaar. Wij allemaal. Het is puur eigenbelang. Ook mijn hang naar zulke grote woorden is waarschijnlijk een noodgreep. Het klinkt vast vurig, hier spreekt een idealist, maar wat eronder zit is alleen maar de koppige wil om alles wat stuk is alsnog heel te maken. Als het niet in het eigen leven lukt, dan maar in de wereld. Maar het gaat niet om de wereld. Zo nobel is het niet. Ook ik wil erbij horen, ergens bij horen. Ik ben nergens thuis, dus ben ik het overal, zeg ik vaak. Maar in werkelijkheid is de zin misschien korter. Ik ben nergens thuis.
Ja, je zou dit bijna de crux van het boek kunnen noemen.
Ja, de vraag is natuurlijk, ben je als dubbelbloed in mijn geval, zweef je tussen alles in? En ben je dus dan overal thuis? Of behoor je helemaal nergens thuis? En uiteindelijk is het antwoord, ja, dat je er niet tussendoor moet zweven. Maar zoals mijn moeder zegt, je moet er tussendoor dansen.
Ja, waar je die woorden vandaan hebt, dat is wel duidelijk, hè? Toch?
Ja, nou ja. Ja, ik weet, daar zijn mijn ouders het ook niet over eens. Mijn vader zegt altijd ook altijd van hem heb. Ik schreef vroeger prachtige gedichten. Ja.
Ook daarover voeren
discussie.
Ze oorlog.
Ja.
Discussie, laten we het zo noemen. Maar, dat is ook zwaar romantisch, maar je doet het zelf in je dankwoord. Je bent nu wel ergens thuis.
Ja. Bij mijn geliefde,
ja.
Zwaan. En dat heel veel mensen vragen zowel nu aan Zwaan als aan mij of wij elkaar hebben ontmoet in Suriname. Omdat ik, haar tweede naam is Jaantje. En ik heb een personage Jaantje. Een mooie Nesquio-achtige naam. Jaantje.
Prachtig.
In de roman verwerkt. En ik ontmoet daar een meisje. Gebaseerd op mijn eigen Zwaan.
En je noemt haar in dit geval Jaan.
Jaantje. En Jaantje is ook een dubbelbloed. Alleen daar zie je het niet aan. Want zij is half Hongaars, half Nederlands. En ze is blond, blank, blauwe ogen. En toch heeft zij het ook. Dat gevoel van, ik herberg twee werelden in mezelf. Twee verschillende uitersten die ik in me draag als een vanzelfsprekende stroom die naar mijn hart gaat. En er zorgt dat hart klopt. En omdat wij dat zo in elkaar herkennen, vond ik het mooi om dat er ook in te verwerken. Ook omdat vond ik het voor de roman mooi om die liefdeslijn erin te brengen. Maar ook omdat het daarmee ook dus weer over identiteit en niet over etniciteit gaat.
Mm-hmm.
Want zij is blank, ik ben dan gemengd. En toch herkennen we dat allebei in elkaar.
Nou, we hebben haar gesproken en zij zegt iets daarover. Namelijk dat taalgebruik en uiterlijk heel bepalend zijn als het gaat over identiteit. Taalgebruik en uiterlijk. Want en dat is niet voor niks dat jij dus ook zegt van ze ziet er niet anders uit. Jij wel.
Ja.
Is dat dan alles bepalend? Nou, nu maak ik het te sterk, alles bepalend.
Ja,
maar taalgebruik en uiterlijk.
En wat bedoelt ze dan met taalgebruik, denk je? Gewoon of
nou,
je,
dat
of,
moet je haar straks maar even vragen als je thuis komt.
Of ik dus...
Jij hanteert in elk geval heel veel dialect.
Nou ja, precies. Maar laat ik... Ik denk wel dat bepaalde factoren... Stel, ik had Milton geheten en ik had zo nu gepraat. Dan heb je een heel ander beeld bij mij.
Ja.
Snap je? Dus je zou ook nog kunnen zeggen... Ik praat heel erg Hollands. Mijn naam is natuurlijk Hollands, daar krijg je het bijna niet,
nee.
Johan.
Als ze alleen maar zouden horen, wat nu trouwens het geval is.
Ja, kleurenblind, ja. De radio is altijd kleurenblind.
Ja,
ik heb een goed radiohoofd, zeggen ze dan altijd. Een goed radiohoofd.
Dan zou niemand horen dat jij zwart bent. Nou ben je ook helemaal niet zwart, dat was je opa namelijk.
Ja, precies. Ja, dat is ook natuurlijk
ze heeft natuurlijk helemaal gelijk dat wanneer jij met een zwaar Surinaams accent zou praten...
Mijn perceptie waarschijnlijk anders zou zijn. Ja. En ook is het mijn mengelmoes is bijvoorbeeld dat er inderdaad heel veel mensen denken dat ik Giovanni van Bronckhorst-achtig, dat ik Moluks of Indonesisch ben. Nou, daar hebben mensen sowieso niet per se hele vervelende vooroordelen over. Dus dat is natuurlijk ook. Maar net, ik denk dat als ik er Arabisch uit zou zien, of ik zou er zwarte uitzien. Ik heb ook wel familieleden die daar wel veel meer last van hebben in het dagelijks leven. Maar ik dus niet. Mm-hmm. Ik hoef mijn tas nooit open te maken in de etels. Ik word nooit uitgepikt bij de douane. Zwaan wordt er vaker uitgepikt bij de douane. Dat ze zeggen. Ja, dan vraagt ze waarschijnlijk, wat doe je met die Surinamer? Nee, maar nee, dus ik heb daar in het dagelijks leven. Vind het af en toe ook best wel verbazingwekkend. Hè? Want het gaat er zoveel over in Nederland. Dat ik dan wel eens denk van. Hè?
Wat mensen is er met mij aan de hand?
Ja, ben ik niet de moeite waard om gediscrimineerd te worden? Weet je wel? Nee, maar dat je bijna denkt van. En tegelijkertijd denk ik soms ook wel eens van. Het is natuurlijk. Niet alleen taalgebruik of houding. Het is ook. Misschien dat waar je je daadwerkelijk wortelt, dat je dat ook tot in de diepste vezels van je zijn ook uitstraalt. Mm-hmm. Maar dat weet ik niet. Want ik weet niet anders. Ik zit in geen enkel
Je weet niet lijf. Anders dan wie jij bent.
Ja, precies.
En wie en wat jou heeft gevormd. Maar goed, het feit dat je een dubbelbloed bent, wat trouwens een nieuwe term is, door jou bedacht.
Nou, nee,
door je moeder bedacht.
Ja, dat zei Hans Berenkamp schreef het geloof ik. Maar volgens mij is echt een bestaande term in ieder geval in Suriname. En volgens mij, ze zeggen in Suriname, halfbloed stamt, en dat is ook zo, uit de slaventijd. En betekende maar voor de helft bloed, namelijk de blanke helft. Dus mijn tante zei tegen mij, jij moet je vanaf nu trots een dubbelbloed noemen.
Dus halfbloed is het woord van de onderdrukker, van de slaveneigenaar.
Dat is wat de Surinamers zeggen, van dat stamt uit die tijd. En halfbloed betekent dus eigenlijk alsof betekent maar voor de helft bestaand. En dubbelbloed betekent twee werelden eigenlijk. Dus het is een mooi woord, dubbelbloed.
Maar is daarmee gezegd dat halfbloed echt een fout woord is? Nou, als je het in Suriname gebruikt, is het, verwerpelijk.
Nou nee hoor, nee niet. Misschien bij sommigen wel, bij anderen niet. En daarover gesproken, ik heb natuurlijk deze roman geschreven die in mijn optiek heel liefdevol is. Suriname ook met veel liefde beschrijft. En ook de worsteling die je als dubbelbloed dus kunt hebben met dit thema. Maar ook met terminologie. Mm-hmm. He, bijvoorbeeld met woorden.
Het woord neger.
Ja, ik zeg bijvoorbeeld aan het begin, mijn opa, een neger, al mag ik dat niet zo zeggen. En van sommigen mag ik het ook nu niet zeggen, niet eens om uit te leggen dat ik het toen zei. Mm-hmm. Snap je? Dus terwijl ik aan het einde van de roman, als ik eenmaal terug ga naar Nederland, van dat woord inmiddels de pijn begrijp, zeg ik, mijn opa, een neger, maar dat zal ik vanaf nu niet meer zo zeggen. Snap je? Mm-hmm. Dus van dat woord begrijp ik dat heel goed. En zelfs, maar ondanks dat ik dat verhaal vertel, zijn er ook mensen, dat weet ik ook, want ik heb laatst een keer dat verhaal ergens gehouden en toen kwamen daar toch, was er toch een kleine ophef over. En een jongen zei tegen mij van, ik snap dat jij dat niet zo bedoelt, want jij vertelt uiteindelijk dat je het begrijpt en toch kwetst dat woord mij. En toen dacht ik van, wow, maar hoe, om dat verhaal te vertellen moet ik dat woord toch wel gebruiken. Ja. Maar toen dacht ik eigenlijk van ja, maar daar gaat het werk ook over. Van wat het zit ook in het boek zelf. Van wat mag ik zeggen, wat mag ik niet zeggen? Alles ligt gevoelig. En ik heb ook geen zin om me daar voor te verexcuseren. Ik vind als je iets met liefde en zorgvuldigheid doet. Dan,
en met humor niet.
Ja, met humor. Is er natuurlijk ook gewoon heel vaak uit. Ja.
En die humor zit juist heel erg in jullie gezin.
Ja, precies. Ja, omdat ik dus ook niet anders gewend ben dat juist door de dingen
te benoemen
en tegen elkaar uit te storten, er daarna heel veel ruimte ontstaat voor zachtheid.
Ja.
Dus ik vind kijk, je hebt natuurlijk nu twee kanten. Je hebt een soort vergroffing waarbij je alles moet zeggen wat je moet zeggen. En de meest verschrikkelijke dingen worden gezegd tegen mensen met een niet volledig Hollandse achtergrond op basis van kleur en afkomst. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar daartegenover staat een heel verstikkend discours waarbij je lost problemen niet op door ze. Je mag mij niet kwetsen, dat mag je niet zeggen, dat mag je niet zeggen. Dat lost natuurlijk eigenlijk niks op.
Nee. Sterker nog, dat doet er een zwaar deken over.
Maakt er verkramping. Ja, ik denk ook dat daarmee de zuurstof en de adem uit een maatschappij gaat. En het vijanddenken ook niet wordt doorbroken. Integendeel. Mm-hmm. Alleen, ik moet wel bekennen, en dat schrijf ik hier natuurlijk ook in, dat ik soms ook wel denk, misschien heb ik makkelijk praten. Dus ik wil mezelf ook openhouden wel voor die andere stemmen. Ik wil niet over andere mensen
heen walsen. En jij hebt makkelijk praten omdat je een dubbelbloed bent.
Ja, misschien. Ja, of door hoe ik in het toevallig persoonlijk in het leven sta. Of hoe ik ben uitgevallen. Of hoe. Ik weet het niet waarom, maar ik moet natuurlijk ook concluderen dat mijn moeder zegt bijvoorbeeld wel eens dingen tegen mij. Van nou, dit vind ik kwetsend. Of dat niet over dit boek, maar gewoon in het leven als zwarte vrouw. Dus dat moet ik me ook op een bepaalde manier natuurlijk wel aantrekken. Ik kan niet.
En heb je daar nu meer oog voor? Want wat is er gebeurd, heel concreet, sinds jij daar bent geweest? Wat heeft jou zo de ogen geopend?
Nou, dat zijn toch dingen die weinig te maken hebben met waar we dus nu de laatste paar minuten, dus niet zozeer ras en eigenlijk vooral wat opa zei, na ras tori con friveri, het geklets over het ras is eentonig geworden, want Suriname is de meest geslaagde meltingpot ter wereld.
Ja.
Javanen, Hindoestanen, Creolen.
Chinezen.
Ze leven Wina Stranangmang. Wij zijn Surinamers. De synagoge staat naast de moskee. En mensen zijn, zoals mijn nicht Wonnie in de boek ook zegt, van zij is dan heel erg tegen de regering. En dan een andere oom die adviseert de regering. En ze zegt dan, maar daar ga ik het niet met tante Rinja over hebben, hoor. Nee, we hebben het gewoon over de hibiscus, weet je wel. Want we zijn gewoon mensen. We kunnen maar beter niet over politiek hebben. Anders hou ik geen vrienden meer over.
Ja,
snap je?
Ja.
Dus ik vind vooral de. Ik merk zelf dat ik heel erg allergisch ben geworden voor de laatste tijd voor het woord verbinding. Dat vind ik zo'n lui, hol, weeg woord, want het alsof we allemaal met elkaar Hakuna Matata verbonden moeten zijn of samen, dat soort wat politici altijd zeggen. Ik zou liever zeggen gedeelde menselijkheid, de erkenning van de ander, hoe ver je ook van hem afstaat. En dat heb ik heel erg daar gezien. En een bepaalde
gedeelde menselijkheid in plaats van verbinding.
Ja, absoluut. Dat is iets anders. Want gedeelde menselijkheid impliceert namelijk niet dat je de hele dag met elkaar nasi hoeft te eten in een Van de Valk restaurant en elkaar in de arm hoeft te vallen. Maar wel dat je de ander erkent en hem niet ontmenselijkt. Dat je zijn perspectief probeert te begrijpen. Dat je hem, in mijn geval, wat ik in Suriname zie, op een bepaalde zachtmoedige manier tegemoet treedt. Ik noem het radicaal zachtmoedig. Omdat je dan ziet dat je uiteindelijk gewoon allebei mensen bent. En dat vind ik dat in de Surinaamse cultuur heel erg.
Maar dat is toch verbinden? Ik begrijp, want ik heb ook altijd een hekel als zo'n term wordt die iedereen te pas en te onpas gebruikt. Dat je het een beetje een weeige term vindt. Maar het is natuurlijk wel wat het is dan, toch?
Ja, nou ja. Ik denk dat verbinding heel erg impliceert dat je, dat je allemaal met elkaar verbonden hoeft te zijn. Terwijl er natuurlijk een heleboel mensen zijn die willen helemaal niet met mij verbonden worden.
Ik wil helemaal geen nasi van de Valk restaurant.
Überhaupt is de nasi van het Van de Valk restaurant
een slecht idee.
Nee, ja. Maar dus je hoeft niet bij elkaar allemaal te zijn. Dat heeft, natuurlijk kan het soms wel eens in een verbroederend moment, zoals bijvoorbeeld als Van der Laan dan overlijdt en je ziet al die mensen samen op de grachten zingen. Dat is fantastisch. En dat is verbroedering. Dat is prachtig. Alleen in de werkelijkheid hoef je niet de hele tijd met elkaar verbonden te zijn. Maar als we alleen alweer zouden kunnen geraken bij een mate van erkenning van de ander. Hè, zoals bijvoorbeeld die in het boek ook de Joodsman en de Arabier. Die dus in de synagoge en de moskee werken. Drinken dan koffie met rum met elkaar. En dan zegt de Joodsman tegen Johannes. Het is als Jood onmogelijk om een moslim 100% te vertrouwen. Maar in Suriname kun je tot 80% komen. En dan, dat ze dan aan elkaar vragen van wat is de oplossing voor jullie goede buurschap? En dat ze dan zeggen parkeerbeleid.
Ja.
Gewoon
ja.
Bij elkaar parkeren. Geweldige zo simpel
anekdote,
is het soms.
Ja.
Dat is gedeelde menselijkheid voor mij. Het is heel concreet, veel kleiner en daardoor eigenlijk ook veel.
Zijn we toch weer terug bij je opa. Ja, van wie trouwens ook. Dus de vorige keer, want we zijn bij het einde gekomen, schreef je Wees week en sterk. En daarvan heb je nu eigenlijk gemaakt de zachtmoedige radicaal.
Mm-hmm.
Dat is dat is eigenlijk hetzelfde, toch? Ja. De zachtmoedige radicaal.
Ja, de moeder zegt dat op een gegeven moment in het boek. Mitranga boy naga wansaf ati. He, jij bent de versmelting van die twee werelden. Hmm. He, want oom Rudy zegt eigenlijk eerder van, ja,
de
jij
tegel.
Bent
dus, wat
je
komt
bent
er dus op de tegel te staan? Of was je daar nu naartoe?
Nee, ik weet het. Ja, nee, ik weet, ik ben nog, dat is niet veranderd. Ik ben nog steeds lang van stof. Maar ik zal het kort houden. Er komt op te staan een zin uit de voorstelling die zeker ook voorkomt uit het boek. Mijn mening mag je hebben, het is mijn minst dierbare bezit.
Mijn mening mag je hebben, het is mijn minst dierbare bezit. Prachtig. Ik hoor toch een beetje de minister-president van 2025. Ik kan er niks aan doen. Maar ik hoor vooral je opa. Dat is misschien nog wel het allermooiste.
Dankjewel.
Dankjewel. We gaan naar het nieuws van 8:30 en daarna WNL.
Dank meneer Frets. Dit was aflevering 4166. Morgen praten wij met regisseur Nina de la Parra over de voorstelling Kaap Fury. Tot dan. NTR.